Hoofdstuk 4. Gods gemeente in de eindtijd. Noot: het boek Openbaring richt zich speciaal op twee groepen van Gods volk. De zichtbare rest, 12 vers 17, en mijn volk in Babylon, 18 vers 4. Dit hoofdstuk gaat over de eerste groep en het hoofdstuk 14, de luide roep, gaat over de laatste groep. Gods volk houdt zijn geboden. God heeft een gemeente op aarde die de vertrapte wet weer in ere herstelt en die aan de wereld het lam van God voorhoudt dat de zonde van de wereld wegneemt. Er is maar één gemeente in de wereld die op dit moment in de beste staat en grondvesten herstelt en de straten herbouwt, Jesaja 58 vers 12. Laat ieder ervoor oppassen de stem te verheffen tegen het enige volk dat voldoet aan de omschrijving van het volk van de rest, die de geboden van God houden en het geloof in Jezus. God heeft een eigen onderscheiden volk, een gemeente op aarde dat voor niemand onderdoet, maar iedereen overtreft in bekwaamheid om de waarheid te onderwijzen en om de geldigheid van Gods wet aan te tonen. Broeder, als u leert dat de gemeente van de zevende dags Adventisten Babylon is, dan zit u ernaast. Zij hebben het getuigenis van Jezus. Het einde nadert en het werk om de laatste boodschap te verkondigen breidt zich uit. Nu wordt het nog belangrijker voor hen die de waarheid die bij u is, 2 Petrus 1 vers 12, aannemen. Duidelijk inzicht krijgen in de aard en de invloed van de getuigenissen. God heeft deze in zijn eigen voorzienigheid vanaf het begin aan verbonden met de boodschap van de derde engel, Openbaring 14 vers 9 tot en met 13. Mensen kunnen allerlei plannen verzinnen en de vijand zal proberen zielen van de waarheid weg te leiden. Maar iedereen die gelooft dat de Heere via zuster Wijd gesproken heeft en haar een boodschap heeft gegeven, is veilig voor vele misleidingen die in deze eindtijd zullen komen. Er zullen mensen zijn die beweren dat ze visioenen krijgen. Als God duidelijk bewijs geeft dat het visioen van hem afkomstig is, dan kunt u het aannemen. Maar neem het niet aan op grond van wat voor een ander bewijs ook. Want mensen worden steeds verder afgeleid in het buitenland, maar ook in Amerika. Hun Bijbelse leerstellingen zijn bakens. Toen het jaar 1844 vorderde, vonden er grote gebeurtenissen plaats. Voor ons verwonderde ogen begon de reiniging van het heiligdom in de hemel, die nauw verband hield met Gods volk op aarde. Ook de boodschappen van de eerste en de tweede engel, Openbaring 14 vers 6 tot en met 8, en de derde, Openbaring 14 vers 9 tot en met 13, ontrolde zijn vaandel waarop geschreven stond de geboden van God en het geloof van Jezus, Openbaring 14 vers 12. Een van de bakens van deze boodschap was dat de tempel van God in de hemel, die door zijn volk dat de waarheid lief heeft, werd gezien, samen met de ark waarin de wet van God zich bevindt. Het licht van het vierde gebod over de Sabbat wierp zijn scherpe lichtstralen op het pad van de overtreders van Gods wet. Het feit dat de goddelozen niet onsterfelijk zijn, is een oud baken. Ik kan niets anders meer bedenken wat tot de oude bakens behoort. Zevende-dags Adventisten hebben een bepaalde opdracht. De Heer heeft ons tot schatbewaarders van zijn wet gemaakt. Hij heeft ons de heilige en eeuwige waarheid toevertrouwd, die aan anderen trouw moet worden doorgegeven door te waarschuwen, te vermanen en te bemoedigen. Zevende-dag Adventisten zijn door God uitverkoren als een eigen volk, afgescheiden van de wereld. Met de pikkaweel van de waarheid heeft hij hen uit de steengroeven van de wereld gehakt en hen aan zich verbonden. Hij heeft hen tot zijn vertegenwoordigers gemaakt en heeft hen geroepen zijn gezanten te zijn in de laatste fase van het verlossingswerk. De grootste rijkdom aan waarheid die ooit aan stervelingen is toevertrouwd, de meest plechtige en ernstige waarschuwingen die ooit door God aan de mensen zijn gezonden, zijn aan hen gegeven. Zij moeten die aan de wereld doorgeven. Zevende-dag Adventisten zijn met een speciale bedoeling in de wereld geplaatst, als wachters en lichtdragers. Aan hen is de opdracht gegeven de laatste waarschuwing te brengen aan een wereld die verloren gaat. Er straalt schitterend licht uit het woord van God op hen. Ze hebben een opdracht gekregen die heel plechtig en belangrijk is, de verkondiging van de boodschap van de eerste, tweede en derde engel. Geen andere taak is zo belangrijk. Ze mogen hun aandacht door niets anders laten opslokken. Reden voor het stichten van de gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten. Toen ons aantal groeide, was het duidelijk dat zonder de een of andere vorm van organisatie er een grote chaos zou ontstaan. Het werk kon niet succesvol worden voortgezet. Om predikanten te kunnen ondersteunen, om werk in nieuwe gebieden te kunnen beginnen, om de gemeente en de korps van predikanten te beschermen tegen onwaardige leden, om eigendom te kunnen werven, om de waarheid via de drukpers te kunnen verspreiden en om nog veel meer redenen was organisatie noodzakelijk. Zijn geest gaf ons licht dat er een orde en een goede discipline binnen de gemeente moest zijn. Die organisatie was essentieel. In alle werken van God in het hele heelal blijkt orde en systeem te zitten. Orde in de wet van de hemel, en die moet ook in de wet van Gods volk op aarde zijn. Organisatie is altijd essentieel. De gemeenten bieden geen hoop voor de toekomst, tenzij ze zo worden georganiseerd dat ze orde kunnen scheppen en handhaven. O, wat zou de Satan blij zijn als hij in zijn pogingen zou slagen om onder ons volk ingang te vinden en het werk in de war te schoppen, juist als organisatie essentieel is. Die organisatie zal het sterkste wapen zijn om valse bewegingen buiten de deur te houden en beweringen te ontzenuwen die niet door het woord van God gestaafd worden. We willen de lijnen strak houden, zodat de orde en de organisatie, die door verstandig en voorzichtig werk zijn opgebouwd, niet worden afgebroken. Wanordelijke elementen, die nu het werk willen gaan beheersen, mogen niet de vrije hand krijgen. Sommigen hebben de gedachte geopperd dat ieder kind van God, nu we het einde van de tijd naderen, onafhankelijk van welke geloofsorganisatie ook, gaat werken. Maar ik heb van de Heere te verstaan gekregen dat er in dit werk niet zoiets bestaat als persoonlijke onafhankelijkheid. Nu we de laatste crisis naderen, zouden we nog systematischer dan vroeger moeten zijn, in plaats van te vinden dat er minder orde en harmonie in ons handelen moet bestaan. Het bijzonder gezag van Gods gemeente. God heeft zijn gemeente bijzonder gezag en speciale kracht verleend. Niemand heeft het recht om dat te negeren en te verachten, want door zo te handelen veracht men de stem van God. God heeft het hoogste gezag onder de hemel aan zijn gemeente verleend. Als zijn volk bijeen is in haar hoedanigheid als gemeente, dan moet die stem van God gerespecteerd worden. Door alles wat ik in Minneapolis had gezegd, werd ik bevestigd dat er een hervorming door de gemeente moest gaan. Hervormingen zijn nodig, want over ons volk, dat zo gezegend is met groot licht en kostbare mogelijkheden, lagen geestelijke zwakheid en blindheid. Ze waren als hervormers uit de gevestigde kerken gekomen, maar nu handelen ze voor een deel net zoals die kerken deden. We hadden gehoopt dat het niet nodig zou zijn om opnieuw uit te gaan, volgens Openbaring 18 vers 4. We proberen de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van vrede, Efeze 4 vers 3, zullen wij niet ophouden met onze mond en onze pen te protesteren tegen dweperij. Christus zegt van mensen dat zij zich beroemen over het licht dat zij ontvangen hebben, maar die nalaten in het licht te wandelen. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op die dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, tussen haakjes zevende dag Adventisten die groot licht hebben ontvangen, die tot de hemel toe verhoogd bent, tussen haakjes wat hun voorrechten betreft, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Matteüs 11, vers 22 en 23. Onze gemeente verkeert in een situatie van Laodicea. God is niet in haar midden aanwezig. Misbruik van macht op het hoofdkwartier van de gemeente. De generale conferentie is zelf aangetast door verkeerde opvattingen en beginselen. Mensen hebben mensen onder druk gezet die onder hun zeggenschap vielen. Ze waren vastbesloten elk individu naar hun standpunt over te halen. Ze wilden de dood of de gladiolen. Dat eigenmachtig optreden wat zich heeft ontwikkeld, alsof een machtspositie mensen tot goden maakt, beangstigt me. Je hoort er ook bang van te worden. Het is een vloek waar en door wie die macht ook wordt uitgevoerd. Er zijn veel te veel verantwoordelijkheden aan maar een paar mannen gegeven. Sommigen van hen kiezen God niet als raadsman, Jesaja 9 vers 6. Wat weten deze mannen over wat nodig is voor het werk in het buitenland? Hoe kunnen ze beslissen over vraagstukken waarover men hen om informatie vraagt? Het duurt voor mensen in het buitenland 3 maanden voordat ze antwoord op hun vragen krijgen, zelfs als er meteen teruggeschreven wordt. Mensen die in landen veraf wonen, doen niet wat naar hun eigen oordeel juist is, maar ze vragen eerst Battlecreek om toestemming. Voordat ze verder gaan, wachten ze eerst op een ja of een nee daar vandaan. Het is niet verstandig om 1 man tot voorzitter van de generale conferentie te kiezen. Het werk van de generale conferentie heeft zich uitgebreid en sommige dingen worden onnodig ingewikkeld gemaakt. Er is behoefte aan deskundigheid. Het werkgebied moet worden opgesplitst of er moet iets anders bedacht worden om de huidige toestand te verbeteren. Noot: de gemeenschap van de Zevende-dag-Adventisten werd in 1863 gesticht met 3500 leden, 6 regionale conferenties, ongeveer 30 predikanten en een 3-hoofdig bestuur van de generale conferentie. De voorzitter van de generale conferentie was toen heel goed in staat om zo'n kleine organisatie te leiden en te adviseren. Hij kon persoonlijk bij alle belangrijke vergaderingen aanwezig zijn en daarnaast een groot deel van de uitgeverij runnen. Maar in 1896 had het werk in de Verenigde Staten zich enorm uitgebreid en reikte zelfs tot Europa, Australië en Afrika. Voor 1 man was het niet langer mogelijk om op een goede manier leiding en richting te geven aan zoveel wijdverspreid werk. Ellen White drong daarom op een splitsing van het werkgebied aan, zodat de leden van onze gemeenten niet allemaal naar 1 man zouden kijken om raad. Deze splitsing is gerealiseerd door het oprichten van unieconferenties en divisies. Onverstandige leiders spreken niet namens God. De stem uit Battlecreek, die beschouwd werd als gezaghebbend bij vragen over hoe het werk moet worden aangepakt, is niet langer de stem van God. Het is alweer enkele jaren geleden dat ik de generale conferentie als de stem van God beschouwde. Dat deze mannen zich op een heilige post bevinden, om als Gods stem tot het volk te spreken, zoals we eens geloofden dat de generale conferentie was, dat is voorbij. Geen nieuwe geloofsrichting nodig. U neemt gedeeltes uit de getuigenissen die spreken over de afsluiting van de genadetijd en over de schudding van Gods volk. En u zegt dat uit dit volk een reiner en heiliger volk zal uitgaan en tot bloei zal komen. Dat speelt de vijand allemaal in de kaart. Als veel mensen de inzichten die u propageert volgen en zo gaan spreken en handelen, dan krijgen we 1 van de meest fanatieke bewegingen te zien die ooit binnen de Zevende Dag Adventisten is ontstaan. En dat is precies wat de Satan wil. De Heer heeft u geen boodschap gegeven om de Zevende Dag Adventisten Babylon te noemen en het volk van God op te roepen uit haar te komen. Al noemt u nog zoveel redenen, ze zijn op dit punt voor mij van geen gewicht. Want de Heere heeft mij duidelijk licht gegeven wat precies de tegenovergestelde boodschappen vatten. Ik weet dat de Heere zijn gemeente lief heeft. Zij mag niet uit elkaar vallen of opgedeeld worden in onafhankelijke atomen. Dat is helemaal niet consequent. En er is ook geen enkel bewijs dat het die kant zal opgaan. Ik zeg u, broeders en zusters, de Heer heeft een georganiseerd lichaam waardoor Hij werkt. Als iemand zich terugtrekt uit het organiserende lichaam van Gods volk, dat zijn geboden houdt, als hij de gemeente naar zijn menselijke maatstaven gaat wegen en begint te veroordelen, dan kunt u weten dat zo iemand niet door God geleid wordt. Hij is op het verkeerde spoor. God brengt alles in orde. We hoeven niet te twijfelen of bang te zijn dat het werk niet zal slagen. God leidt het werk en Hij brengt alles in orde. Als er iets in de leiding van het werk moet veranderen, zal God daarvoor zorgen en Hij zal alles wat verkeerd is ten goede keren. Laten wij erop vertrouwen dat God het edele schip met Gods volk aan boord in veilige havens zal loodsen. Heeft God niet een levende gemeente? Hij heeft een gemeente, maar dat is een worstelende gemeente, geen zegenvierende gemeente. Het doet ons verdriet dat er gemeenteleden zijn die in gebrek blijven, dat er onkruid tussen het tarwe staat. Hoewel er kwaad bestaat in de gemeente en zal blijven bestaan tot het einde van de wereld, moet de gemeente in deze eindtijd het licht van de wereld zijn, een wereld die door zonde vervuild en ontaard is. De gemeente, hoe verzwakt en gebrekkig ook, hoeveel vermaning, waarschuwing en raad ze ook nodig heeft, is uniek in de wereld. Christus schenkt haar zijn hoogste aandacht. De bolwerken van Satan zullen nooit zegevieren. De overwinning hoort aan de boodschap van de derde engel. Zoals de aanvoerder van de legermacht van de Heren de muren van Jericho neerhaalde, zo zal ook Gods volk, dat zijn geboden houdt, zegevieren. En alle tegenstand zal verslagen worden. Aandringen op gedeelde verantwoordelijkheid. Wat we nu nodig hebben is reorganisatie. We moeten met het fundament beginnen en vanuit andere uitgangspunten opbouwen. Hier zijn mensen die feitelijk leiding geven aan onze instituten, het onderwijswerk en de verschillende conferenties. Zij moeten allemaal plaatsvervangers worden en wat te zeggen krijgen over het opzetten en bijwerken van plannen. Er moet meer dan 1, 2 of 3 mannen zijn om het hele uitgestrekte werkterrein te kunnen overzien. Het werk is omvangrijk en er is niet 1 menselijke geest die al het werk kan overzien. Wat ik wil zeggen is dit. God heeft niet de 1 of andere koninklijke macht in onze gelederen geplaatst die alles moet beheersen. Het werk wordt ernstig belemmerd door pogingen het op alle onderdelen onder controle te krijgen. We moeten vernieuwen, reorganiseren. We moeten de nodige kracht en inzet in de comité's inbrengen. Er moeten nieuwe conferenties worden gevormd. Het is naar Gods orden dat er in Australië een unieconferentie is gevormd. Het is niet nodig om over duizenden mijlen in Battle Creek advies te gaan vragen en dan weken te moeten wachten op antwoord. Mensen die beide benen stevig op de grond hebben, moeten beslissen wat er gebeuren moet. De Generale Conferentie van 1901 reageert. Wie denkt u dat onder ons was vanaf het begin van deze conferentie? Wie heeft de verwerpelijke onderwerpen weggehouden die meestal in dergelijke bijeenkomsten naar voren komen? Wie is tussen de rijen doorgegaan van deze tabernakel? God in de hemel en zijn engelen. En ze zijn niet gekomen om u in stukken te scheuren, maar om u goede en vreedzame gedachten te geven. Ze zijn onder ons geweest om de werken van God te doen, om de machten van de duisternis weg te houden, zodat het werk dat God gedaan wilde hebben niet verhinderd is. Gods engelen hebben onder ons gewerkt. Ik ben mijn hele leven lang nooit verbaasder geweest dan over de wending die de zaken tijdens deze bijeenkomst hebben gekregen. Dat is niet ons werk. God heeft het tot stand gebracht. Ik heb hierover een boodschap ontvangen. Maar tot het moment waarop tijdens deze bijeenkomsten het probleem was opgelost, kon ik deze boodschap niet begrijpen. Gods engelen hebben deze vergadering heen en weer gelopen. Ik wil dat iedereen dit goed onthoudt. En ik wil dat jullie ook onthouden dat God heeft gezegd dat Hij de wonden van zijn volk zal genezen. Tijdens de Generale Conferentie heeft de Heer machtig voor zijn volk gewerkt. Telkens als ik aan deze bijeenkomst denk, komt er iets aangenaams en plechtigs over mij en mijn ziel gaat gloeien van dankbaarheid. We hebben de statige voetstappen van de Heere, onze Verlosser, gezien. Wij prijzen zijn heilige naam, want Hij heeft zijn volk bevrijding gebracht. Het is nodig gebleken om unieconferenties op te zetten, zodat de Generale Conferentie niet alle afzonderlijke conferenties zou dicteren. De bevoegdheden die aan de conferentie zijn toegeschreven, mogen niet in 1 of 2 of 6 mensen samenkomen. De afzonderlijke divisies moeten onder leiding staan van een raad van mensen. Vertrouwen in de organisatie van de Zevende Dag Adventisten herstelt. We kunnen nu niet van het fundament afstappen wat God heeft gelegd. We kunnen nu geen nieuwe organisatie gaan vormen, want dat zou afval van de waarheid betekenen. Ik heb opdracht ontvangen om Zevendedags Adventisten over de hele wereld te zeggen: God heeft ons als volk geroepen om zijn bijzondere schat te zijn. Hij heeft bepaald dat zijn gemeente op aarde volkomen één in de geest en in de raad van de Heer van de legermachten stand zal houden tot aan het einde van de tijd. In de tijd dat een klein groepje mannen, belast met de algemene leiding van het werk, uit de naam van de generale conferentie hebben geprobeerd onwijze plannen uit te voeren om Gods werk te belemmeren, heb ik gezegd dat ik niet langer de stem van de generale conferentie, vertegenwoordigd door die weinige mensen, als de stem van God kon beschouwen. Maar dat wil niet zeggen dat de besluiten van de generale conferentie, samengesteld uit één vergadering van wettige benoemde en bevoegde mensen, uit alle onderdelen van het werkterrein niet gerespecteerd zouden moeten worden. God heeft bepaald dat de afgevaardigden van zijn gemeenten uit alle hoeken van de aarde, wanneer zij tijdens de generale conferentie bijeen zijn, het gezag zullen vertegenwoordigen. De vergissing dat sommige mensen dreigen te begaan is dat ze aan de geest en het oordeel van één mens of één klein groepje mensen alle gezag en invloed toekennen waarmee God zijn gemeente bekleed heeft. Dit gezag en die invloed komt toe aan de stem en het oordeel van de generale conferentie, die bijeen is om plannen te maken voor de bevordering en groei van zijn werk. God heeft zijn gemeente bekleed met bijzonder gezag en bijzondere bevoegdheid. Niemand heeft het recht die te negeren en te minachten, want hij die dit doet, heeft minachting voor God. Ik word gezegend en bemoedigd als ik bedenk dat de God van Israël zijn volk nog steeds leidt en dat hij bij hen zal blijven tot aan het einde. Een uitspraak van W.C. White. Ik vertelde haar, mevrouw Lida Scott, hoe moeder aankeek tegen het bestaan van de gemeente van de rest en over haar duidelijke leer dat God niet zou toestaan dat deze geloofsrichting zo totaal zou afvallen dat uit haar weer een andere kerk zou voortkomen. Een geestelijke opwekking is nog steeds nodig. Op een dag was ik rond de middag aan het schrijven over het werk dat tijdens de laatste generale conferentie, 1901, had kunnen worden gedaan als de mensen op vertrouwensposities de wil en de weg van God hadden gevolgd. Mensen die groot licht hebben ontvangen, hebben niet in dat licht gewandeld. De zitting werd gesloten en er was geen doorbraak gekomen. Mensen verootmoedigden zich niet zo voor de Heer als zij zouden hebben moeten doen en de Heilige Geest werd niet gegeven. Ik had tot zover geschreven toen ik mijn bewustzijn verloor. Het leek alsof ik getuige was van een gebeurtenis in Battle Creek. We waren bijeen in de gehoorzaal van de tabernakel. Er werd gebeden, een lied gezongen en opnieuw gebeden. Er werd heel ernstige smeekbeden tot God opgezonden. De bijeenkomst werd getekend door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Niemand was te trots om van harte schuld te belijden. En de mensen die hierin voorop gingen, waren degenen die invloed hebben, maar die eerder niet de moed hadden gehad hun zonde te belijden. Men verheugde zich als nooit eerder in de tabernakel was voorgekomen. Toen kwam ik bij uit mijn bewusteloosheid en ik wist een tijd niet waar ik was. Mijn pen lag nog in mijn hand. Toen werden tot mijn woorden gesproken. Dit had kunnen gebeuren. De Heer wachtte om dit allemaal voor zijn volk te kunnen doen. De hele hemel wachtte erop genadig te kunnen zijn. Ik dacht erover hoeveel verder we hadden kunnen zijn als er tijdens de laatste generale conferentie grondig werk was geleverd. Ik ben diep onder de indruk van beelden die mij onlangs in de nacht werden getoond. Het leek op een geweldige beweging, een opwekking, die op vele plaatsen op gang kwam. Ons volk trok in slagorde op als antwoord op Gods roep. Het geduld van God met zijn volk. De gemeente heeft gefaald, jammerlijk gefaald, in het voldoen aan de verwachtingen van haar verlosser. En toch trekt de Heer zich niet van zijn volk terug. Hij verdraagt hen nog, niet omdat er in hun goedheid te vinden is, maar opdat zijn naam niet onteerd zal worden voor de vijanden van waarheid en gerechtigheid, en opdat de helpers van Satan niet zullen kunnen juichen over de ondergang van het volk van God. Hij heeft hun eigenzinnigheid, hun ongeloof en hun dwaasheid lange tijd verdragen. Hij heeft hun met wonderlijk geduld en medelijden getuchtigd. Als zij naar zijn onderwijs willen luisteren, zal hij hun verkeerde neigingen wegdoen, hen verlossen met eeuwige heil en hen tot een eeuwig monument maken van de macht van zijn genade. We moeten bedenken dat de gemeente, hoe verzwakt en gebrekkig die ook is, het enige voorwerp op de aarde is waar Christus zijn hoogste aandacht op richt. Hij waakt voortdurend zorgvuldig over haar en geeft haar kracht door zijn Heilige Geest. God werkt samen met mensen die hem trouw zijn. De Heere Jezus zal altijd een uitverkoren volk hebben dat hem dient. Toen het Joodse volk Christus, de levensvorst, verwierp, nam hij het koninkrijk van God van hen af en gaf het aan de volken. God werkt volgens dit beginsel verder in elk onderdeel van zijn werk. Als een gemeente ontrouw blijkt te zijn aan het woord van God, dan kan de Heere niet verder met hen samenwerken, wat ook hun positie is, hoe hoog en hoe heilig hun roeping ook mag zijn. Dan worden anderen uitverkoren om belangrijke verantwoordelijkheden te dragen. Maar als die op hun beurt hun leven niet reinigen van elk verkeerd handelen, als zij niet voor hun hele gedrag zuivere en heilige beginselen kiezen, dan zal de Heere hen vol verdriet aantasten en vernederen. En als ze zich niet bekeren, dan zal hij hen van hun plaats wegrukken en hen tot spot maken. Geoordeeld naar het licht dat men ontvangt. De gemeenschap van de Zevende-dags-Adventisten moet bewogen worden in de weegschaal van het heiligdom. Ze worden geoordeeld naar de voorrechten en voordelen die zij heeft genoten. Als haar geestelijk leven niet overeenkomt met de voorrechten die Christus tegen oneindige kosten aan haar heeft verleend, als de zegeningen die aan haar zijn geschonken niet in staat zijn gebleken om haar het haar opgedragen werk te laten doen, dan zal op haar de woorden van toepassing zijn, te licht bevonden, Daniël 5, vers 27. Zij zal worden geoordeeld naar het licht dat haar is geschonken en naar de gelegenheden die haar zijn gegeven. Plechtige waarschuwingen en vermaningen die blijken uit de verwoesting van dierbaar gekoesterde instellingen voor dienstwerk, zeggen ons: bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doet de eerste werken. Openbaring 2, vers 5. De gemeente zal de vruchten van haar eigen handelen moeten eten, tot zij van zichzelf walgt. Tenzij de gemeente die nu door het zuurdeesem van haar eigen terugval wordt aangetast, berouw krijgt en zich bekeert. Als zij het kwaad weerstaat en het goede kiest, als ze God zoekt in haar nederigheid en voldoet aan haar hoge roeping in Christus, als ze het standpunt van de eeuwige waarheid verdedigt en in geloof vastgrijpt wat voor haar bereid is, zal ze genezen. Zij zal de haar van God gegeven eenvoud en zuiverheid bezitten, los van aardse banden. Ze zal laten zien dat de waarheid haar waarlijk vrij heeft gemaakt. Dan zullen haar leden ook werkelijk de uitverkorenen van God zijn, zijn vertegenwoordigers. De geschiedenis van Israël, een waarschuwing voor ons. In deze tijd wordt het volk van God aan precies dezelfde gevaren blootgesteld als het oude Israël. Mensen die de waarschuwingen van God niet ter harte nemen, komen in dezelfde gevaren terecht als het oude Israël. Ze kunnen zijn rust niet ingaan vanwege hun ongeloof, Hebreeën 3, vers 11 tot en met 19. Het oude Israël kreeg rampen te verduren vanwege hun onheilige hart en hun niet onderworpen wil. Hun uiteindelijke verwerping als volk was het gevolg van hun eigen ongeloof, vertrouwen op zichzelf, onboetvaardigheid, geestelijke blindheid en hardheid van hun hart. Hun geschiedenis is voor ons een gevaarteken. Let erop, broeders, dat er niet op enig moment in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof om daardoor af te vallen van de levende God. Want wij hebben aan Christus deel gekregen. Tenminste, als wij het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hebreeën 3, vers 12 en 14. Een strijdende gemeente is onvolmaakt. En de aarde is niet hetzelfde als de hemel. De gemeente is samengesteld uit dwalende en onvolmaakte mannen en vrouwen, leerlingen in de school van Christus. Ze moeten worden geoefend, getraind en opgevoed voor dit leven en voor het toekomstige, eeuwige leven. Sommige mensen denken dat op het moment dat zij zich bij de gemeente aansluiten, hun verwachtingen in vervulling zullen gaan en dat ze alleen zuivere en volmaakte mensen zullen tegenkomen. Ze zijn ijverig in geloof en als ze fouten bij gemeenteleden ontdekken, zeggen ze: "We hebben de wereld verlaten om niet meer met mensen met een slecht karakter te hoeven omgaan, maar hier is het kwaad ook." Ze vragen dan, net als de slaven uit de gelijkenis: "Waar komt dit onkruid vandaan?" Matteüs 13, vers 27. Maar we hoeven hierover niet teleurgesteld te zijn, want de Heer heeft ons geen garantie gegeven dat de gemeente volmaakt zal zijn. Onze ijver om de strijdende gemeente net zo zuiver te maken als de zegenvierende gemeente zal niet slagen. De zegenvierende gemeente zal trouw zijn en op Christus lijken. Het werk zal spoedig worden afgesloten. De trouwe leden van de strijdende gemeente zullen de zegenvierende gemeente worden. Het leven van Christus bestond uit de opdracht de boodschap van Gods liefde te brengen. En hij verlangde intens zijn liefde in rijke mate te schenken. Het medelijden straalde van zijn gezicht en zijn gedrag werd gekenmerkt door genade, nederigheid, waarheid en liefde. Ieder lid van zijn strijdende gemeente moet diezelfde eigenschappen vertonen, wil hij of zij bij de zegevierende gemeente horen.